Goedemorgen, alle hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Leo van der Eyck uit Zwijndrecht zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar het Stoofje. Deze bestaat deze maand 50 jaar. In de pastorijen ligt voor hen ook een kaart die u kunt ondertekenen. De eerste collecte van vandaag is voor Stichting Ontmoeting. Mensen in Nederland met schulden, verslaving, psychische problemen, soms op straat levend, worden geholpen de juiste weg weer terug te vinden. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Tijdens de collecte wordt het filmpje getoond van de uitreiking van de Monumentenprijs 2024. Na de dienst bent u van harte welkom in de pastorijen voor een kopje koffie, thee of limonade. Volgende week zondag, 22 september, begint de kerkdienst om 9 uur. In die dienst op voor te gaan dominee Harm-Jan Inkelaar en zullen we ook met elkaar het heiligavondmaal vieren. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Hebben wij samen een moment van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer, waarom deze psalm die we gezongen hebben? heeft te maken met het onderwerp van vandaag, het lijden van een mens. Vandaag gaat het over een jongen die waarschijnlijk een vorm van epilepsie had. Maar als diepere achtergrond van deze verschijnselen meldt het evangelie dat een onreine geest van hem bezit had genomen. Uiteindelijk moet Jezus eraan te pas komen om te bevrijden. En vandaar dat we gezongen hebben over benauwdheid en dat de ziel mag rusten omdat hij bevrijd is. Naar aanleiding van dit verhaal wil ik u ook een paar dingen zeggen over de dienst der genezing en bevrijding. Vooral ook wat u eraan hebt voor vandaag, want er zitten ook heel veel elementen in dit verhaal. Dat u straks zult horen in de schriftlezing. Geloof en ongeloof, het gebed van een wanhopige vader om zijn ongeloof te hulp te komen. We horen dat het kwade of de boze ons soms lelijk in de weg kan zitten. Maar Jezus wijst ons ook een weg van geloof en vertrouwen. We zingen met elkaar lied 215, 1, 2 en 7. 215, 1, 2 en 7. Volg meestal het leesrooster en vandaag ook soms moeilijke lezingen moet je niet overslaan, maar gewoon gebruiken. Dus vandaar ook de lezing straks uit Marcus. Ik heb erbij gekeken naar wat de leefregel ook voor deze dag zou kunnen zijn. Dat gaat ook over het kwaad, de boze. En dat gaat over de wapenrusting van God. Efeze 6, vers 10 tot 18. En broeders en zusters, tot slot, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis tegen kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden in de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild. Waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard. Dat u van de geest ontvangt. En laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Zingen we als lied van toebereiding. Wees stil voor het aangezicht van God. Evangelische liedbundel 241, 1, 2 en 3. Trouwe God, hemelse Vader, dank u wel dat we hier op deze prachtige dag bij elkaar mogen zijn in uw huis. Dat u ons uit onze huizen hebt geroepen vanmorgen om op weg te gaan. Heer, als u onszelf niet geroepen had, waren we misschien thuis gebleven, hadden we misschien andere dingen gedaan. Maar u roept ons door uw geest en nu mogen we hier zijn en wil u bidden, wilt u ook alles wat een luisteren naar de schriften in de weg staat, wilt u dat wegnemen bij ons? Alle belemmeringen, alle gedachten, alle dingen die we misschien zo hebben, dingen die we meegenomen hebben, dat we daar vrij van worden om uw woord ook te ontvangen. En Heere, wilt u ook zijn met uw dienaar die uw woord mag verkondigen, dat het helder en duidelijk en begrijpelijk mag zijn. Heer, wees zo ook met de leiding en de kinderen van de nevendienst. Zegen ook hen in hun samenzijn en de oppas. Wees met allen die met ons verbonden zijn, die met ons meekijken of meeluisteren. Heer, wees zo zelf in ons midden. Door Jezus, Vader, vragen we dat, onze Heer en Heiland. Amen. Jongens en meisjes, er is een kinderlied en jullie gaan het straks hebben over de graankorrel. Ik ga jullie niet vertellen, want dat horen jullie allemaal zelf in jullie eigen dienst. En de afloop, dan krijgen we ook nog verslag van wat er geweest is. Dus, maar we gaan eerst het kinderlied, ik weet niet welk lied het is, van de kindernevendienst, maar dat komt wel.
voor stap.
Fijne kinderen, even dienst toegewenst, jongens en meisjes. Jullie mogen het licht meenemen. De rector zal nu met ons het evangelie van Marcus lezen, Marcus 9, vers 14 tot 29.
Marcus 14 dus, vers 14 tot 29. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u toegebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: hoe lang heeft de Heer al last van? Hij antwoordde: al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid of in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets Als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest streng toe en zei, geest die doof en stom maakt, dit gebiedje, gaat uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.
Sietse de Vries heeft een mooi lied in Jij mijn adem geschreven over het ontbinden en de boze en de overwinning daarop. We gaan dat met elkaar zingen op de melodie van Wat zijn de goede vruchten? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bezetenheid en gebondenheid, het is niet iets waar we veel over horen in de kerken. Of het moet weer eens gaan over een of andere gebedsgenezen die negatief in het nieuws komt. En waar er kamervragen over worden gesteld. En over het bestaan van de duivel en demonen, daar hoor je niet zoveel meer over. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, door er veel over te praten geef je ze te veel eer en dat moet je niet doen. Maar voor allerlei ziekten die in Bijbelse tijden aan deze rakkers werden toegeschreven, hebben we nu de psychiatrie en de psychologie. We hebben dokters, we hebben medicijnen, we hebben therapieën. Maar het gekke is dat je in de wereld soms nog van sporters op tv over hun demonen hoort spreken. Alsof het hun vriendjes zijn. Ja, als je het een naam geeft, dan wordt het ook hanteerbaar. Maar goed, ik gebruikte aan het begin van de dienst al het woord epilepsie, een begrip uit de medische wereld. En als je de beschrijving in het evangelie leest, van waar die jongen of die jonge man door gekweld wordt, stijf trekken, schuim op de mond, vallen op de grond, dan noemen we dat tegenwoordig epilepsie. Het is vreselijk als je dat hebt of als je als omstander getuige van bent. Ik heb het wel eens gezien, nou, het is echt verschrikkelijk. En inmiddels weten we gelukkig meer over de oorzaak en zijn er ook goede medicijnen voor. Maar toch, als je het evangelie goed leest, dan zie je dat er ook andere zaken aan de hand zijn. Want zegt die vader niet dat zijn zoon door een boze geest ook regelmatig in het vuur werd gegooid of in het water, met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken? En bovendien kon hij ook niet praten en was hij ook nog eens doof. Allemaal dingen die niet standaard bij epilepsie horen. Wat is de situatie? Na de verheerlijking op de berg komt Jezus met 3 van zijn leerlingen de berg af. Na die heerlijke topervaring volgt nu terug op aarde een confrontatie met de demonische machten. De achtergebleven 9 discipelen waren verwikkeld in heftige woordenstrijd met de schriftgeleerden. En kennelijk overrompeld door Jezus, plotselinge verschijnen, kwam hij misschien voor hen op een ongelukkig moment, omdat de klus nog niet geklaard was. Maar zodra Jezus verschijnt, bedenkt men zich en rennen ze op hem af en begroeten ze hem haast overdreven hartelijk. En als Jezus vraagt waar de discussie nou over gaat, stapt er iemand naar voren, de vader van die zieke jongen. Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Daarom heb ik hem naar u toegebracht. Nou, Jezus, die was er toch niet? Dus waren die achtergebleven leerlingen er maar mee aan de gang gegaan. En het ging dus om een geest die die jongen met stomheid geslagen had. Maar, zei die man, uw leerlingen, ze hebben het niet voor elkaar gekregen. En nu zou je van Jezus misschien iets verwachten, dat hij tegen die vader zegt, joh, wat erg of zo. Maar nee, in plaats daarvan krijgen die vader, de leerling en het volk gelijk de wind van Jezus van voren. Wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang nog verdragen? Nu moet je dat ongelovig niet lezen alsof ze atheïst zouden zijn. Want dat waren ze niet, dat waren zeer gelovige mensen. Nee, Jezus bedoelt dat ze als mensen zijn die leven met weinig vertrouwen op God. Kleingelovige mensen. En schaart hij zich niet zo met zijn klachten onder de profeten, die ook zo konden klagen over het ongeloof van het volk. En je hoort Jezus zuchten. Is dit dan het resultaat van mijn onderwijs? Wat een gedoe en wat een getop met die leerlingen. Maar dan brengen ze die jongen bij hem en gelijk was het prijs, weer een hevige aanval. Want bij het zien van Jezus houden boze geesten zich nooit stil en verzet de demon zich tegen een confrontatie met Jezus. Maar opvallend genoeg begint Jezus niet gelijk met het verdrijven van die demon. Nee, eerst gaat hij nog uitgebreid het gesprek aan met die vader van die jongen. We zien dat wel meer bij Jezus, dat hij soms wacht voordat hij tot handelen overgaat. Denk aan het dochtertje van Jairus, dat hij niet gelijk naartoe gaat. Of naar Lazarus, die doodziek is. Altijd zijn er redenen waarom Jezus niet gelijk handelt. Hier in dit geval wil Jezus het hele verhaal horen van die man. En dan vertelt die man wat ze allemaal hebben meegemaakt met die jongen. Van zijn vroegste jeugd was het al zo dat die demon, die had hem vaak in het vuur gegooid, maar ook in het water met de bedoeling zijn zoon te doden. Maar Heer, als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. En je vraagt je af, door wat voor hel moeten die ouders van die jongen gegaan zijn? Wat een lijden al die jaren voor die jongen, maar ook voor hen. En die vader moet wanhopig geweest zijn. En bij hoeveel mensen zijn wij niet om hulp hebben aangeklopt? Bij kwakzalvers, dokters, geestenbezweerders. Alles geprobeerd, niets had geholpen. Tegenwoordig zouden ze het hele alternatieve circuit had hij gehad. Hoe herkenbaar is dat niet ook soms voor ons? Maar dan zegt Jezus, of ik iets kan doen, beste man, alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar wat bedoelt Jezus nu met voor wie gelooft? Nu moet je geloof hier niet opvatten als een bijzondere kracht die jou als mens wel in staat zou stellen wonderen te doen. Weet u, op dit punt gaat het juist vaak mis bij gebedsgenezers. Gebedsgenezers hebben maar al te vaak het idee dat als jij nou maar geloof genoeg hebt, jezelf vanzelf bijzondere kracht ontvangt om genezing en bevrijdingen te doen. Of naar de zieke toe, als het niet lukt, jij als zieke hebt te weinig geloof. Zeer onprofessioneel en beschadigend als je dergelijke dingen zegt. En wat een teleurstelling en wat een verdriet heeft dit niet bij veel van dergelijke sessies teweeg gebracht. Als het niet lukte, lag het dan niet heel vaak aan het geloof van degene die om genezing vroeg. Arme ziel, arme zieke, ik zal wat te weinig geloof hebben. Nee, je kunt genezing als voorbidder met jouw charisma niet uit je tenen halen. Je kunt het niet met bezwerende taal, met formules of bevelen regelen. Maar waar doelt Jezus hier dan op? Is het niet op een vertrouwen en een overgave op het werk van God zelf? Jij hoeft niets op te hoesten wat er niet is of te presteren wat je niet kunt. En dat vertrouwen moet gepaard gaan met afzien van elke eigen menselijke inbreng. En belangrijk is dat je dat in een gesprek met degene die hulp zoekt ook duidelijk maakt. Ik heb het niet in de vingers, zoals bijvoorbeeld Jomanda. En jij mag komen zoals je bent, met al je twijfels en al je vragen. Misschien ook met je ongeloof, met je wanhoop, je verdriet. Maar jij en ik, we gaan samen in gebed naar de Heere God. En we laten de uitkomst helemaal aan hem over. Nou, als je er zo in gaat staan, voor zo iemand zijn alle dingen mogelijk, zegt Jezus. Maar let wel goed op wat er staat, zijn alle dingen mogelijk. Jezus zegt niet dat ze dan ook altijd zomaar gebeuren. Maar dat we onder een open hemel leven, waarin naar boven gezien toe alles genadig mogelijk is. Want als er vertrouwen is en overgave, moet je nog steeds alles in Gods hand leggen. En daarom spreek ik liever over de dienst der genezing of de dienst van bevrijding in plaats van over gebedsgenezing. Ik vind dat een heel akelig woord, gebedsgenezing. Nee, je stelt jezelf als nederige dienstknecht ter beschikking en wacht af in alle nederigheid wat God wil doen. En natuurlijk mag je bij bezetenheid of gebondenheid altijd met gezag spreken. Maar altijd in het volkomen besef van afhankelijkheid van God zelf. Genezing die bij God vandaan komt is dus geen automatisme of magie. En wat je ook altijd moet bedenken is dat er verborgen belemmeringen kunnen zijn die opgelost moeten worden. Of een ander plan en een andere tijd waarop God misschien iets doet. Dat is niet altijd gelijk duidelijk. En soms moeten mensen kennelijk leven met een zwakheid die je leven lang met je meedraagt. Denk aan Paulus, bepaald geen ongelovige man zou ik zeggen. Paulus met zijn doorn in het vlees, we weten niet wat het geweest is, maar 3 keer had hij ernstig gebeden. God zei, mijn genade is jou genoeg, hij moest ermee leven. We kunnen niet achter het gordijn van God kijken waarom dat nou zo is. En vragen, twijfels en teleurstellingen zijn er altijd. Maar soms gebeurt ook het wonder. Uw leerlingen konden het niet, staat er. Nou, dat was nou precies de verkeerde insteek of gedachte. Alleen door Gods genade wordt immers een mens in vrijheid gezet. En daarom spreekt Jezus iedereen aan met het verwijt van ongeloof. En laat dit niet zien dat in het dienst der genezing het vertrouwen op God, en ik zou ook zeggen een biddende gemeente rond een zieke, belangrijker kan zijn dan het geloof van de zieke zelf of van een bepaalde voorbidder. Denk maar eens aan het verhaal van de vier vrienden. Die man die op dat bedje lag, nou, die zal waarschijnlijk niet zo heel veel geloof en vertrouwen gehad hebben dat hij weer op zijn benen zou kunnen staan. Maar die vier vrienden, die hadden dat wel. En tegen die vier vrienden zegt Jezus dat die man dus dan op hun geloof herstel zal krijgen. Vandaar die biddende gemeente. De vader van de jongen heeft Jezus' aanspraak overigens wel begrepen, want hij riep uit: ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Hij wilde niets liever dan zich aan Jezus' woorden toevertrouwen, maar was er niet tegelijk het besef van zijn gebrek aan geloofsvertrouwen. En herkennen wij ons ook niet in deze man? We bidden soms wel, maar we ontvangen niet. En dat ik geloof van die man moet je dus niet zien van, nou, ik zeg maar dat ik geloof, als een soort redmiddel, zo van niet geschoten, altijd mis. Nee, die man die schreeuwde het letterlijk uit. Als een wanhoop en verdriet van jaren kwam tegelijk met die belijdenis naar buiten. Maar ook: Jezus, ik kan mijn ongeloof niet overwinnen als u mij niet helpt om tot echte overgave en geloof te komen. En nu schreeuwde die man zo hard dat de grote groep die er al was steeds meer aanzwelde. Mensen kwamen van alle kanten aangelopen. Nou, je voelt wel dat het gesprek daarmee ook gelijk klaar was. En Jezus, hoog tijd om te handelen. Hij zei: geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet in hem terug. Waar die geest nou heen gegaan is, ja, het evangelie vertelt het niet. Er waren denk ik geen varkens in de buurt. Nee, Jezus hoeft niet zoals die duivelbezweerders van zijn tijd allerlei magische formules en rituelen te gebruiken om een boze geest uit te drijven. In de filmserie The Chosen kan je dat prachtig zien, heel Nicodemus met allerlei formules en rituelen en dat lukt niet, hè, bij de geesten van Maria van Magdala. Maar slechts één woord van hem is voldoende. Geen geschreeuw, geen bezweringsrituelen, geen spektakel of machtsvertoon of een groot podium met schijnwerpers. Nee, het kan gewoon in alle rust. Vaak ook in een besloten kring van geliefden, misschien wel in een huiskamer. En in Jezus' naam. Jezus' naam is voldoende om die plaaggeesten weg te sturen. Maar voorzichtigheid is ook geboden. Je kunt ook mensen beschadigen als je te snelle conclusies trekt. Ik moest daarbij denken aan drie demoontjes die op het dakrand van een kerk zaten. En twee ervan die waren aan het huilen en die derde die vroeg van: waarom huilen jullie nou? En toen zeiden die andere twee: wij krijgen ook overal de schuld van. Je kunt ook te snel overal demonen zien. Je kunt ook mensen ermee opzadelen. En weet je, dan verergert jouw diagnose juist de kwaal. Komt bezetenheid wel voor? Ja, met enige regelmaat ben ik als predikant daarmee in aanraking geweest. Ik zeg, 9 van de 10 gevallen heb ik ook heel vaak iemand gewoon naar de dokter verwezen. Of naar een vorm van psychische hulpverlening. Heel veel ziektebeelden kunnen tegenwoordig goed met medicijnen verholpen worden. Gebrek aan bepaalde stofjes in de hersenen kan de oorzaak zijn. Medicijnen vullen dat vaak aan. En je leert wel als predikant niet te snel een label te plakken. En zelfs niet als een depressief mens, en dat ben ik ook wel tegengekomen, het zelf als bezetenheid of demonie ervaart. Je moet daar niet altijd zomaar in meegaan met in die gedachten. Maar terug naar het verhaal. Want na die hevige aanval dachten ze dat die jongen dood was, staat er. Zo heftig kan het na een bevrijding zijn. Ik heb dat ook wel meegemaakt. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en stond op. Wat leren we hieruit? Wat is het toch belangrijk dat er liefdevolle mensen om je heen zijn die je oprapen en je helpen verder te gaan. Die helpen op te staan en helpen die lege plek die ontstaan is in je ziel op te vullen met liefde. Dat is meegemaakt met een meisje die van kinds af aan al stemmen hoorde, niets had geholpen wat ze ook had gedaan, bij welke dokter ze ook was geweest. En uiteindelijk werd ze bevrijd, niet door mij, maar anderen die daarvoor gebeden hadden. Wij waren wat op de achtergrond. En wat is het stil, mama, papa, zei ze. Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die je vasthouden. Als je in het donker zit en een tijdje met je optrekken. Ook al kun je ogenschijnlijk weinig doen voor een ander, dat heb ik ook vaak meegemaakt. Meegaan door een donkere periode, soms wel van jaren. En helpen opstaan. En toen ging Jezus een huis binnen. En toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Horen we dan ook tot dat ongelovige geslacht? Maar dan geeft Jezus als antwoord, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Wat bedoelt Jezus met dit soort? Nee, die minachting gaat hier niet om die jongen, zeker niet. Of om een specifiek soort demonen, zo van die zijn extra moeilijk om uit te drijven of zo. Het gaat in dit soort, die kwaaie rakkers, gewoon om kwade geest in het algemeen. En je moet in die zin daarom de nadruk niet leggen op dit soort, maar leggen op het gebed. Op het voortdurende gebed wel te verstaan. Ontschort het niet daar vaak aan? Aan dat ontbreken van een gebedsleven, dat merkt Jezus aan als een gebrek aan vertrouwen in God. Hoe kun je verwachten dat God iets doet op jouw gebed als jij geen dagelijks gebedsleven kent met God? Moet God dan ineens optreden als een dergelijke nood bij je op de stoep staat? Het gaat er dus om dat je zelf een weg van vertrouwen en geloof met God gaat. Wat neem je nu als boodschap mee vandaag voor jezelf? Allereerst is het goed om je eigen geloof en twijfel te onderzoeken. Daar is gewoon eens eerlijk naar te kijken. Waar komt dit nou vandaan? En hoe kan ik me weer verwachtingsvol uitstrekken naar een diepe verbondenheid met onze hemelse Vader of met Jezus? Daar staat of valt alles mee. En tegelijk horen we dat we een levende Heer hebben die boven alle machten staat. Ook de kwade machten die vat op ons proberen te krijgen. Een Heer die het duister van ons leven kan verdrijven. Heeft Sietse de Vries dat niet mooi verwoord in zijn lied? Sietse ziet het natuurlijk breder, ook als alle kwade machten in de samenleving, in de wereld. Maar op zijn woord, op zijn gezag, zullen ze moeten wijken. Ja, er zijn hardnekkige rakkers bij die je leven willen vernietigen. Zo je wilt donkere gedachten die vat op je ziel krijgen en in je ziel rond kunnen spoken. Maar God is licht en in hem is geen duisternis. En je mag ze ook zelf in zijn naam wegsturen en binden. Ga weg, ik wil niks met je te maken hebben. Is het blijde boodschap van het evangelie niet dat de duisternis uiteindelijk niet het laatste woord heeft? Dat het laatste woord aan hem is die al ons duister overwonnen heeft. Jezus onze Heer. En is dat niet een hele geruststelling in deze, kun je gerust zeggen, bezeten wereld? En als wij falen als aardse vrienden, zoals het lied dat we straks zegt, gaan zingen, net als die leerlingen van toen. Als wij falen, is hij er ook nog. Wat zou ooit zijn macht beperken? Amen. We zingen uit het Rode Liedboek, dus niet uit het huidige liedboek, maar het liedboek daarvoor. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. 291, 1 en 2. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, hemelse Vader, dank u wel voor zoveel goede gaven. Heer, dat wij in een vrij land leven en we pas nog op televisie kunnen zien, het begin van onze bevrijding 80 jaar geleden. Ooit bevrijd van de demonische macht van de naties, die miljoenen mensen de vernietiging ingeholpen hebben en de dood. Wat een voorrecht om in dit land te mogen leven. En tegelijk, Heer, zien we dat kwade machten zich nog steeds overal in de wereld breed maken. Hele volkeren in de oorlog storten, hongersnood en geweld. We roepen u aan om bevrijding van alle soorten demonie, ook in onze samenleving, waarin ook mensen elkaar soms demoniseren, kapot maken op social media. Heer, dat we bevrijd mogen worden van de geesten die heel het leven en samenleven dreigen te ontregelen en samenlevingen in chaos storten. We bidden u voor hen die persoonlijk lijden. Door allerlei psychische ziekten. Mensen die lijden aan depressiviteit. Heer, er zijn er zoveel in dit land. En dat er toch steeds mensen zullen zijn die hen niet in de steek zullen laten. Want ja, als je ernstig depressief bent, laten mensen je soms ook makkelijk vallen en in de steek. Maar misschien ook mensen die in al hun machteloosheid het volhouden met hen op te lopen als goede vriend of vriendin. En geef hen de kracht dat mensen weer opgericht mogen worden en het dal waarin ze zich soms lang bevinden kunnen verlaten. We bidden u voor alle hulpverleners, artsen, psychiaters, pastors, predikanten, ouderlingen, pastorale medewerkers. Om wijsheid en invoelend vermogen om mensen te begeleiden en te helpen. En geef een hernieuwd vertrouwen en hoop waar dat allemaal verloren lijkt te zijn, ook in onze samenleving. Licht in de duisternis, warmte en liefde, bevrijding en heling. En wees zo met alle zieken en hen die moeten leven met een handicap of gebrek. Dat de kracht mag zijn om te dragen wat kennelijk soms ook gedragen moet worden. Maar ook genezing waar dat mogelijk is. Wees met uw kerk aan het begin van dit nieuwe seizoen. Dat we elkaar in allerlei verbanden weer mogen ontmoeten. Bemoedigen en troosten. Ook volgende week weer samen het avondmaal mogen vieren. Tekenen van brood en wijn, tekenen van uw vergoten bloed en uw verbroken lichaam voor ons. U heeft alles gegeven, Heer, maar u hebt de dood en het dodenrijk overwonnen. En door u mogen ook wij leven. En dat mogen we ook vieren, in het tekenen van brood en wijn. Dat we een gemeenschap met u mogen vormen, dat we mogen breken en delen. Dat we u zelf mogen ontvangen in deze tekenen. Heer, geef enthousiasme van uw geest om op te staan als we merken dat het leven, het geloof, soms uit ons is weggevloeid. Door alles wat er in de samenleving gebeurt. Als wij terneergeslagen zijn, verstomd en doof om uw roepstem te horen. U richt ons op en geeft ons moed om ook weer het nieuwe seizoen in te gaan. Geef dan ook de moed en de vreugde om samen in uw koninkrijk bezig te zijn. Heer, en hoor ons wanneer we ook in stil gebed bij u komen. En u die dingen voorleggen die wij op ons hart dragen. Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen komen denk ik zo terug. Fijn dat jullie weer terug zijn in ons midden. En er wordt nog iets verteld waar jullie het over gehad hebben.
Met de kindernevendienst hebben we de komende tijd over het thema groeien. Groeien in bijvoorbeeld omkijken naar elkaar. In geven en in dankbaarheid. Vandaag hebben we het gehad over Jezus volgen en dat we daardoor soms ook minder leuke dingen moeten doen om uiteindelijk iets moois te krijgen. En de kinderen moesten oefenen om niet het leukste voor jezelf te kiezen, maar dat juist aan een ander te geven. En dat was nog best wel heel erg moeilijk. Vanaf volgende week gaan we ook starten met de schoenendoosactie met de kinderen. Dat is ook weer omkijken naar anderen. U zult misschien niet zo heel veel werkjes zien, maar wij groeien wel.
Dan is er nu de collecte, denk ik. Hè? De Heer zegene u en uw gaven. En we zingen straks ons slotlied na de collecte. 313 uit de NLB, vers 1, 2 en 4. 313, 1, 2 en 4.
Ik zie elk jaar de overhandiging van de monumentenprijs Hallenberg van dit jaar, 2024. We zijn op weg om zometeen de beheerders van de kerk en de vrijwilligers van de kerk in het zonnetje te zetten, want de prijs is dit jaar gegaan naar de protestantse kerk die u hier op de achtergrond zit. Een prachtig gebouw, heel veel energie gestoken om het zo te houden zoals u wist, de rest te regelen te onderhouden. Dat is de commissie opgevallen en die heeft als college geadviseerd om de monumentenprijs dit jaar toe te kennen aan deze protestantse kerk. We gaan er naartoe en we gaan eens kijken of we ze kunnen verrassen. Ja, hier zijn we dan voor het grote moment. En wat jullie nog niet weten, heb ik net buiten wel verteld, dat we hier vandaag zijn met een speciale reden. Misschien weten jullie het, misschien willen jullie het niet, denk het eigenlijk wel. Maar de gemeente Hallenbergen die geeft één keer per jaar de monumentenprijs. Maar het is altijd op advies van de wijze dames en heren die aan die kant van de zaal zitten. Onze commissie die altijd met een bepaalde motivatie een kandidaat aandraagt of een monument aandraagt. En eigenlijk nemen wij als college altijd heel graag dat advies ook over. En zo dit jaar jullie een hele mooie kerk. En niet te vergeten de 64 vrijwilligers die dit ook allemaal mogelijk hebben gemaakt. Dus ik ga even voorlezen waarom de monumenten of de commissie vindt dat de protestantse kerk aan de Venkelstraat 24 in Den Bosch de monumentenprijzen zouden moeten krijgen. Bij koninklijk besluit van 4 mei 1809 bepaalt koning Lodewijk Napoleon dat in Den Bosch een hervormde kerk gebouwd mag worden voor Den Bosch.
Zeggen
en ruk verder. Een geschikte bouwplaats wordt gevonden in de grote tuin ten zuiden van de pastorie. En in september 1809 wordt deze tuin door Lodewijk Napoleon aan de predikant en de kerkenraad geschonken. Maar op 23 maart 1819 is het al zover. Er wordt de eerste steen gelegd door de burgemeester Jacobus Benjamin van Breda. Nou, de hervormde kerk is een eenvoudige maar een stijlvolle zaalkerk met een bakstenen lijstgevel. En midden op het dak staat het klokkentoortje dat in 1909 naar voren wordt verplaatst, zoals we dat nu vandaag kunnen zien. En als de lijstgevel wordt opgetrokken tot topgevel, ontstaat eigenlijk de kerk zoals die er nu staat. In 1850 moet de kerk ook voorzien van een orgel. U noemde dat ook al, dat het onlangs ook is gerestaureerd. 1882 wordt aan de achterzijde een consistoriekamer aangebouwd, die rond 1920 wordt verbouwd en uitgebreid. Nu gaf ik al even aan de vrijwilligers die met glas en lood aan de slag zijn geweest. Ja, in 1921 zijn de oorspronkelijke gietijzerramen vervangen door glas en lood. Nou, naast de kerk staat ook nog de oudste nog bewoonde pastorie van Nederland, ook al even benoemd, een rijksmonument. Nou ja, al met al. De protestantse kerk van Den Bosch is nog altijd volop in gebruik en vormt het hart van een kleine, maar levendige gemeente. De gemeentelijke commissie Omgevingskwaliteit, de mensen aan die kant van de zaal, heeft grote waardering voor de manier waarop het kerkgebouw in stand wordt gehouden en met zorg en regelmatig het benodigde onderhoud en restauratiewerkzaamheden wordt uitgevoerd. En daarom heeft de commissie het college geadviseerd om de monumentenprijs 2024 toe te kennen aan de protestantse kerk aan de Venkelstraat 24 in Den Bosch. En dat is de reden waarom wij vandaag bij u staan. Ik wil niet wat de hand mag schudden, maar feliciteren met de monumentenprijs.
Dank u wel.
Hartelijk dank.
Op dit voorzitter van de commissie. Erbij. En zelf staan de monumentenprijs 2024. Dus er vindt maar eentje van.
Ja.
En die is Furry.
Oh, wat leuk.
Een mooie plek voor Wendy.
Een mooie plek voor.
Ja.
Kijk eens, mooie kleur. Bossie mag ik denk ik. Ja. Ja. Aan meneer of mevrouw, wat wilt u? Ja. En daar hoort ook een oorkonde en uiteindelijk een prijs bij.
Ja.
Een geldbedrag wat jullie daar ook zo kunnen inzetten.
Ja.
Spannend moment.
Zo.
Kijk eens. Dus er hoort een geldbedrag bij van 1000 euro.
Lodewijk. Ga dan heen in de vrede van deze dag en weet u gedragen door de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle nabijheid en de kracht van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal. Zondag en een goede week toegewenst.